Wil je daar de passage voorlezen, Jan? Oké. We zitten dus aan Romeinen, hoofdstuk 3, vers 1 tot 20. Romeinen 3, vers 1 tot 20. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker. En in ieder opzicht, in de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat. U blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt. U overwint wanneer u vonnist. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo? Ik redeneer nu zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt. Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. En er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloot te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
Goedemorgen. Als jullie dat gedeelte lezen, dan spreekt dat allemaal vanzelf, denk ik. Ik bedoel, het is niet een gemakkelijk stuk. En het is ook geen happy stuk, in feite. Het is niet iets waarvan je blij wordt. Maar het is wel nodig, blijkbaar, dat Paulus het opgeschreven had. Zo, en vooraleer ik wil beginnen, wil ik eerst de zegen vragen. Vader in de hemel, wij willen u danken, Heer, dat wij hier als gemeente voor uw aangezicht mogen staan. We danken u, Heer, dat wij u mogen aanbidden. U mogen eren en loven, u mogen gedenken, Heer, voor wat gij voor ons hebt gedaan. We danken u dat u een God bent die leeft en zegent en ons enorm lief hebt. En we vragen dan ook uw genade voor deze voormiddag, voor uw zegen. Wilt u mij ook door uw woord leiden, Heer, mag ik ook woorden spreken die hij tot mij wil doorgeven, zodat ook de gemeente weer iets mag leren van de grootheid en de almacht en het doel in ons leven met u. Heere, dank u. Amen. Zo, we zijn terug begonnen aan ons Romeinenbrief. En zoals ik al zei, het is echt niet een gemakkelijk gedeelte. En daarom is het ook niet altijd goed als wij onze Bijbel lezen en bepaalde gedeelten uithalen en lezen. We moeten altijd de Hanse brief kunnen lezen en kunnen indenken waarom schrijft Paulus die dingen. Wat heeft het nut nu dat we dat gedeelte hier behandelen? Wat was het doel namelijk dat Paulus dat gedeelte hier benadrukt? Dat wij mensen niet goed zijn. En Paulus heeft daar ook wel een aantal redenen voor. Maar misschien eerst nog eventjes opfrissen wat de vorige hoofdstukken bevatten. En ik moet eerlijk zeggen, ik was onder de indruk van Paulus. Paulus heeft namelijk een derde van de Bijbel, of van het Oude Nieuwe Testament, mogen schrijven. Het was een geleerd man. Hij was best opgeleid bij een van de leerlingen, de beste opleiding bij een van de rabbijnen. Het was een zeer intelligent en bevlogen man, een belezen man. Hij heeft ook heel wat gereisd. Het was iemand die gedreven was. En God gebruikt zulke mensen. God ziet het hart aan. God weet dat hij Paulus kan gebruiken in zijn dienst. En ik denk dat we van Paulus ook wat mogen leren. Hij heeft heel wat invloed gehad in onze kerkgeschiedenis. Denk maar aan onze Bijbel. Hoeveel brieven hij niet geschreven heeft. Dus we kunnen ons afvragen, en misschien weten we dat niet altijd, waar komt die wijsheid vandaan? Natuurlijk, hij had een bepaalde intelligentie meegekregen. Hij was ook een belezen man. Maar het is ook een man die heeft moeten leren. Want alles wat hij heeft geleerd van het Oude Testament was nuttig, maar het was niet voldoende om de nieuwe kennis die hij in het Nieuwe Testament moest doorgeven, namelijk over Jezus Christus, dat was heel wat anders. Dat was heel wat anders. En Paulus is ook klaargemaakt geweest om die delen van het Nieuwe Testament te kunnen doorgeven. Ik heb namelijk gelezen dat er tussen hoofdstuk 9, toen Paulus in Handelingen tot bekering kwam, en hoofdstuk 11, toen Paulus vertrok op zendingsreis met Barnabas, dat er daar toch enkele jaren zijn overgegaan. Het was niet zo dat Paulus direct in de gemeente van Jeruzalem kwam, zoals we kunnen lezen in Handelingen, en daar het woord bracht dat hij direct op pad werd gestuurd. Paulus heeft ook een tijd gehad van leren, van inzicht komen, van overdenken. En ik denk dat dat altijd goed is, als we gedreven zijn, dat we nadenken over de dingen van God. We moeten leren om te leren, we moeten stil worden om te leren. En Paulus heeft volgens bepaalde bronnen toch 10 jaar nodig gehad om die dingen te leren, om te overdenken. Wat is er hier nu met mij gebeurd? Paulus, die op weg was naar Damascus en plots dat geweldig licht zag en die stem hoorde van Jezus. Van Jezus die zegt, waarom vervolgt je mij? Welke impact heeft dat niet gehad in het leven van Paulus? Ik denk een heel grote impact. Want voor de Joden was Paulus een verrader geworden. Hij die de christenen vervolgde, werd nu plots een medebroeder, een medestander, een medevechter voor het geloof in Jezus Christus. Dus die tijd dat Paulus daar apart is gezet geweest, heeft hem veel bijgebracht. Tot overdenking, tot lering, tot nadenken van wat is nu die boodschap? Wat is nu dat nieuwe verbond? Wat is het doel van Jezus Christus? Ik denk, wij zijn dat heel gewoon. We kennen de boodschap van het Nieuwe Testament, maar ook voor Paulus en voor de Joden in die tijd was dat iets heel bijzonders. Plots was er daar Jezus Christus. Het oude was teniet gedaan, het nieuwe is gekomen. En dat is heel belangrijk. Dus hier op ons tekstgedeelte, om nog eventjes te herhalen, weten we dat Paulus die brief schrijft aan de Romeinen, te Rome. En die gemeente al daar was in verdeeldheid. Er waren christenen en er waren Joden. Nieuwe belijdende Joden die samenkwamen in die gemeente. En zoals in elke gemeente, jammer genoeg, ook in die tijd waren er meningsverschillen. De Jood die had bepaalde voorrechten. En dat mogen we ook nooit vergeten. Het was het uitverkoren volk. Ze hebben de wet ontvangen. En ze hadden een heel bijzondere positie gekregen van God om het volk, of om de wereld, te onderwijzen en hen de weg te tonen naar God. Ik denk dat we dat nooit mogen vergeten, dat zij, de Joden, heel goed bewust waren van wij hebben hier rechtstreeks iets van God mogen ontvangen. Wij zijn het uitverkoren volk, wij mogen anderen zeggen en onderwijzen hoe ze moeten leven in verband met God. Een heel belangrijke positie. De woorden van God zijn hen toevertrouwd. En ik denk, als we dat ook naar onszelf nemen, dan zijn de woorden van God ons ook toevertrouwd. En wat doen we er dan mee? Wij zijn net in die positie als de Jood. Wij mogen de mensen onderrichten en onderwijzen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Maar om zulke dingen te kunnen doen, hebben we ook een tijd van lering nodig. Moeten we ook stil worden? Moeten we ook ons Bijbel gaan lezen? Moeten we ons overdenkingen over het woord, moeten we ons laten vullen door Gods geest, zodat we inderdaad ook bruikbaar mogen zijn. Dat was het voorrecht van de Jood. En hoe was nu de Jood gekend in die dagen van Paulus? En ook in Rome. Nou, het was ook niet echt het was ook niet echt goed. Ze werden gekend, de Joden, als mensen die bedriegen. In haaldzaken stonden ze bekend als dieven. En iedereen kent wel die uitroep of die scheldnaam vuile Jood. Ik denk dat we het allemaal wel eens gehoord hebben. En wat betekent dat? Namelijk woekeraar, afzetter, bedrieger. Dat is een naam die de wereldse mensen geven aan Joden. Zij die het voorrecht hadden om de mensen te leren en te onderwijzen, waren zelf bedriegers. We hebben dat ook kunnen lezen in feite in het vorige hoofdstuk. Ze pleegden net zoals de wereld overspel. Ze werden gehaat en niet geliefd. Zij, het volk van God. En ook, ze waren in feite gehaat omdat ze ook bijzonder waren. Ze hadden bijzondere regels die nageleefd moesten worden. Ook denk maar aan de dienstplicht. Het waren weigeraars van de dienstplicht. Waarom? Omdat ze op Sabbat niet konden werken. Als er ooit oorlog was, dan konden ze de Joden konden moeilijk de zaterdag gaan vechten. Dus ze weigerden dat. Dus het maakte hen gehaat in de wereld. Dat was het voorrecht van de Jood. Dat was wat de wereld dacht van de Jood. Namelijk, ze hebben het verkorven. Ze hadden de weg van God moeten, of de onderwijzing en de leer van God moeten duidelijk maken in hun leven. En ze hebben het verdorven. Maar om terug te keren, om kort te herhalen, wat we nu in het hoofdstuk 3 zullen herhalen, dat was hoofdstuk 1 namelijk, dat Paulus hier iets wil benaderen. Hij wil namelijk benaderen dat er niemand goed is. Niemand is rechtvaardig. Ik hoop dat we dat hebben kunnen ondervinden of kunnen lezen, kunnen uithalen uit dat gedeelte dat we gelezen hebben, dat er niemand rechtvaardig was. De Jood dacht van zichzelf dat hij dat wel was. Er is niemand rechtvaardig. Dat is hier ook de climax dat Paulus wil naar voren brengen in ons hoofdstuk. Niemand is rechtvaardig. In hoofdstuk 1 hebben we kunnen lezen dat de wereld of de mens die God niet kent, toch geen excuus geeft voor God. Niemand kan zeggen, ik wist niet dat er een God bestond. Dat we God niet kennen en niet weten hoe we moeten dienen, dat is best, dat is nog wat anders. Maar de schepping, staat er in hoofdstuk 1, is een getuigenis dat God bestaat. In hoofdstuk 2 lezen we dan over het geweten. Een mens heeft een geweten. Een mens kan oordelen wat goed en kwaad is. En ook dat is een getuigenis van Gods naam. Dus geen enkel mens is te verontschuldigen. Iedereen heeft een besef van God. En dat wil ook Paulus hier benaderen. Om nu terug te keren naar ons hoofdstukje, hoofdstuk 3, dan begint Paulus in feite met een vraag. Hij heeft de Joden nu bekendgemaakt dat zij in feite als wegwijzers, als onderwijzers, er niet veel van hebben gemaakt. Ze zijn in feite overtredenaars geworden van de wet Gods. Zij die moesten onderwijzen, doen zelf niet wat er gezegd wordt. En nu komt Paulus met de vraag, wat is dan het voorrecht van Jood te zijn? Wat is nu het voorrecht om Jood te zijn? En dat is een vraag die wij ons ook kunnen stellen, wat is het voorrecht om christen te zijn? Hebben wij, net als de Jood, wij hebben het voorrecht, we zijn christenen, maar kunnen wij ook die taak die ons is aangegeven om het volk, de ongelovigen, te kunnen wijzen op Jezus? Ik denk dat we daar ook best kunnen over nadenken. Maar het voorrecht van de Jood was heel bijzonder. En ik heb altijd een grote voorliefde gehad voor de Joden. Ik ben altijd, als ik iets hoor of lees, over Israël, dan daar raakt dat mijn hart aan, ook de dag van vandaag. Waarom? Omdat ze nog steeds een bevoorrechte positie hebben. Ze zijn, zoals de voorrechten van de Jood namelijk zijn, zonen van God genoemd. Als we denken aan Mozes die bij de farao kwam en die vroeg van laat mijn volk gaan, dan zei Mozes tegen farao, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Zo denkt God over dat volk. Zo denkt God over dat volk. Ze zijn inderdaad ook de woorden van God toevertrouwd, de wet. Ze hadden bepaalde voorrechten, zoals ik al heb aangehaald. Ze mochten een onderwijzing geven, ze waren een voorbeeld van Gods trouw in de wereld. Of ze zouden een voorbeeld moeten zijn van Gods trouw in de wereld. Ze hadden een enorm voorrecht, en ik denk dat we dat soms, of dat raakt altijd mijn hart aan, als ik hoor en lees in de Bijbel dat God bij hen woonde door de tabernakel en in de tent. Dan kunnen we die passage zo mooi, dat staat er zo mooi aan, aangegeven, dat God in een wolkkolom nederdaalde en de heerlijkheid van God vervulde de tempel en ook de tabernakel. Als we daar, we lezen daar zo vlug over, maar het is toch zo belangrijk. Wat moet dat volk van God een voorrecht hebben om te zien dat God daar lijfelijk of toch visueel voorgesteld wordt, dat er daar een wolkkolom komt, de tempel vervult, eerst de tabernakel, maar dan de tempel, echt van kijk, ik ben hier in jullie midden. Welk een voorrecht is dat niet voor de Jood, dat ze dat mochten erkennen, dat God bij hen wilde wonen. En dan ook de bediening die ze hadden. Ze hadden een prachtige bediening. Zij waren de enige uitverkorenen die God mochten dienen. Denk maar aan de tempeldienst, aan de priesters, aan de offers. Zij hadden dat voorrecht. Alle mensen mochten komen, maar niemand van de heidenen kon het werk voor God te doen dat God aangesteld had. Dat was apart, alleen maar voor de levieten, voor een deel van het volk. Ze hadden enorme voorrechten. Ze hadden ook vele beloften en vele zegeningen ontvangen. We mogen dat niet vergeten. Dat is het voorrecht van de Jood. En vooral, we mogen niet vergeten, Jezus Christus is geboren als Jood, opgegroeid in Israël, gewandeld en geleefd in die tijd. Dus die voorrechten waren enorm. Ze hadden, ik denk als we daarbij stilstaan, dat ze weinig besef hadden wat het betekent. Maar dat kunnen wij ook bij ons, ergens ook naar ons toetrekken. Welke voorrechten hebben wij niet als christen? Die dingen die ik hier opgenoemd heb, kunnen wij ook betrekken als in ons leven. We zijn ook van zonen Gods genoemd. We hebben ook een bediening. Het woord van God is ons toevertrouwd. En ik moet eerlijk bekennen hoeveel mensen, of ja, eerst voor mezelf, dat we veel te weinig tijd steken in dat woord van God. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik hier van voor mag staan, want het dwingt mij om het woord te lezen en te onderzoeken. En als we zoeken achter de dingen, en ik denk de dag van vandaag is er heel wat te vinden, als we internet hebben, dan duwen we maar een bepaald woord in en van bijbelstudies, en dan hebben we een hele reeks preken en bijbelstudies, als we ons maar vullen met dat woord. En hoe meer dat je bezig bent met het woord van God, hoe meer vreugde en rijkdom je vindt in dat woord van God. En dat is zo belangrijk. Wij hebben ook enorm veel voorrechten. Mogen wij daar ook bij stilstaan? En ons, mag het ook ons aanmoedigen om meer dat woord te gaan lezen? Dat zijn de voorrechten van de Jood. En in feite, wat kunnen we nu uitleiden of afleiden? Afleiden, een beetje water drinken. Ik denk namelijk dat, en ik heb het opgeschreven, de deur van genade staat open voor Joden en heidenen. Maar de Joden hadden een betere weg naar die deur. En een betere weg, of dat wil die zeggen, ze hadden meer voorrechten. Zij wisten nu, kijk, wij zijn hier uitverkoren, wij dienen God, wij zien het. Wij hebben een betere weg. Iedereen is uitverkoren om te komen. En ik denk daarbij ook aan onze eigen kinderen. Zij hebben het voorrecht dat wij gelovige ouders hebben. Of zijn. Zij hebben het voorrecht dat ze het woord van God horen. Zij zien door onze dagelijkse wandel, hopelijk, dat wij christenen zijn. Dat wij menen wat we zeggen. Niet dat we perfect zijn, maar dat we toch telkenmaal opnieuw naar God gaan. Iemand die geen gelovige ouders heeft, Iemand die opgevoed wordt in een ongelovige, vijandige wereld, of tegenover God dan, die heeft die voorrechten niet. Het is voor hem veel moeilijker om tot geloof te komen. Dat had het voorrecht van de Jood wel. Dat hebben wij ook als christenen. We hebben de omstandigheden zijn gemakkelijker. En dat is hier ook voor de Jood. De Jood was, het was namelijk gemakkelijker door de omstandigheden, door al die voorrechten dat ze hadden, om tot God te komen. En toch hebben velen hem afgewezen. Heel triest in feite. En hier komt ook onze briefschrijver Paulus terug op. Namelijk, dan zegt hij, zoals ik heb gelezen, wat is het voorrecht van de Jood, of was het nut van de besnijdenis, velerlei in elk opzicht, in de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd en al die andere voorrechten dat ze hebben gehad. En dan schrijft hij, wat toch is het geval, als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen. Met andere woorden, en ik denk dat het is heel moeilijk om die dingen te begrijpen, maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt, door de ontrouw van het volk van God, zij die een wegwijzer waren naar God toe, zij hebben gefaald. En wil dat dan ook zeggen dat God faalt? Dat God niet trouw is? God heeft zijn beloftes gegeven aan Israël, maar de mens of de Jood heeft het niet gehouden. Wil dat dan zeggen dat God ontrouw is? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Dat kan niet. God is niet ontrouw. Dat schrijft hij in vers 4. Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig. En dat is iets wat wij ook in ons eigen leven mogen ervaren. God is getrouw. En vaak horen wij dat mensen ontgoocheld zijn, niet meer komen naar de kerk. Waarom? Ze hebben er allerlei redenen voor. En in de eerste plaats zijn wij de schuldigen. Wij staan vaak in de weg omdat we een slecht voorbeeld zijn. Net zoals de Joden. De Joden die waren gehaat. En nog, de dag van vandaag zijn ze gehaat in de wereld. Niemand heeft echt grote liefde voor dat volk. Of niemand, mag ik dat ook niet zeggen. Maar de merendeel van de mensen zijn anti-Jood. Dus, maar God is getrouw. En die mensen die vaak redenen zoeken om in de kerk of in de mens of in God, wij mogen zeggen, wij zijn niet volmaakt. Wij zijn ook maar mensen, maar God is getrouw. En we moeten de mensen wijzen, niet op ons, want wie zijn wij? Mensen die gebruikt worden voor Gods genade te openbaren, gebruikt worden om zijn woord te brengen, maar vaak zijn onze woorden en daden heel verschillend. Het zou niet zo mogen zijn, maar we zijn ons toch allemaal bewust dat wat we soms zeggen, niet doen. Maar bij God is dat anders. God is getrouw en dat wil Paulus nogmaals benadrukken. Paulus spreekt hier enkel tot de Joden, want de Joden in die gemeente, in dat gedeelte toch, die waren zo vol van zichzelf. Denk maar aan Abraham, of denk maar aan de Heer Jezus, toen hij bij de Farizeeërs was, dat hij zei, ja, dat de Farizeeën zeiden van, wij zijn geslacht van Abraham. En wat zegt Jezus daarop? Van die stenen kan ik Abrahams nageslacht maken. Met andere woorden, jullie kunnen zeggen wat jullie willen, dat is niet belangrijk. Het is de besnijdenis van het hart. En dan haalt Paulus het volgende aan. Dan schrijft gij, omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Paulus haalt hier een psalm aan. En dat is juist zo heerlijk, als je daar moet in graven, dan komt dat ook meer duidelijk. De vreugde van het woord van God komt op. De vreugde van hoe God werkelijk bestaat. En ik mag eerlijk zeggen, God is een getrouw God en hij openbaart zich als een vader. Niet als die strenge God, maar als een vader. En waarom haalt Paulus dat nu aan? Het staat eronder, bij jullie misschien ook, in Psalm 51, vers 6. Psalm 51 is die psalm waarin David zich schrijft over het gevolg dat hij heeft gehad, namelijk van David heeft heel ontrouw gehandeld met Bathseba. Daar is het een soort schuldbelijdenis van, God, ik heb echt gezondigd. Ik heb echt gezondigd. Ik hoop dat we allemaal die geschiedenis kennen. En daarin zien we dat David in feite 4 van de 10 geboden van God heeft overtreden. David, de man Gods, want wat zegt God van David? Hij is mijn geliefd kind, hij is mijn oogappel. Ik kan er niet juist op de benaming komen, maar God was geliefd bij David was geliefd bij God, ondanks alles. En die 4 overtredingen over de wet, namelijk, hij beheerde een andere vrouw. Dat is al 1 van de 10 geboden. Hij doodde de man van die vrouw. Hij stal diens vrouw. En hij pleegde overspel. 4 gruwelijke zonden. Dat is nog wat anders of een beetje liegen. Maar het zijn 4 grove zonden. En hier haalt Paulus dat aan om aan te tonen dat God toch getrouw is. Is David daardoor verworpen van God? Absoluut niet. Heeft David, is David daardoor in ongeloof gevallen? Gelukkig niet. David heeft in Psalm 51 duidelijk spijt erkend. Duidelijk gezegd, ik heb gezondigd en alleen tegen u. Ik heb gezondigd en alleen tegen u. De gevolgen van zijn zonde, dat is wat anders. Daar kon God niet omheen. En dat is ook zo in ons leven. Als we zondigen, grove zonde, overspel, moord, dan zijn er daar gevolgen aan. Ik denk dat dat heel normaal is. Maar bij God zijn we toch uitverkoren. David, die wist dat, die heeft dat ook moeten belijden. Dat God getrouw is. Als we terugkeren naar God, dan is er altijd vergeving. Wat we ooit of ook hebben gedaan. Die 4 zonden of die 4 overtredingen die David heeft gedaan, zijn niet van de minste. Absoluut niet. Overspel, beheerte, dood en stelen. Het waren niet de minste zonden. En David heeft daar echt diepe rouw over gehad. Maar ook, wist hij, God is getrouw. En dat wil Paulus hier nogmaals benadrukken. God is getrouw. David kende zijn zonde. Tuurlijk kende hij zijn zonde. Alleen moest er hij wel door de profeet Nathan op gewezen worden. Pas toen de profeet Nathan zei van, hij zei die man, besefte David inderdaad, wat heb ik hier gedaan? Wat heb ik hier gedaan? En dat is ook, ik hoop dat we dat ook beseffen, hoe wij in onze staat zijn, dat we beseffen welke genade wij krijgen van Jezus Christus. Misschien hebben we nog nooit iemand gedood, misschien hebben we nog nooit iemand zijn andere vrouw gestolen, maar we hebben zeker allemaal toch wel een overspel gepleegd, denk ik, of beheerd, of andere dingen gedaan. Dingen die niet in overeenstemming staan met Gods wil. Maar, zoals Jezus ook zei tegen de zondares, in Lucas 7, vers 47, we kennen hopelijk dat verhaal dat die zondares, het was een hoer, het staat er niet bij, maar velen gaan ervan uit dat het een hoer was, die daar bij Jezus kwam, in het huis van de fariseer, en daar met tranen bewogen de voeten van Jezus waste. Dan zei Jezus tegen die fariseer, ik ben hier binnengekomen in uw huis, je hebt mij geen liefde betoond. Mijn voeten en mijn handen hebt u niet gewassen. Een verwelkomingswoord misschien ook niet, ik weet het niet. Maar die vrouw, die heeft dat wel gedaan. Ze heeft spijt over haar zonde. En ze kwam bij Jezus en ze viel neer aan de voeten van Jezus. En ze waste zijn voeten met haar haar. En de bewogenheid die van Jezus uitging was namelijk het volgende. Wat zei Jezus? Die vrouw, haar zonden zijn vergeven, al waren zij vele. En waarom? Omdat zij veel liefde heeft betoond. En dat is iets wat wij in ons leven ook mogen ervaren. Dat was ook het verschil, denk ik, tussen Saul en David. Alle twee waren ze geroepen om koning te zijn. Alle twee hadden ze bepaalde voorrechten. Maar het hart van Saul naar God toe was koud, terwijl David misschien grovere zonden heeft gedaan dan Saul, maar zijn hart was altijd geneigd naar God. Denk maar aan de mensen, aan Elia op de Karmel. Elia dacht dat hij daar alleen stond in Israël, helemaal alleen voor die profeten van de Baal. Gelukkig, zegt God, er zijn er nog 7000 overgebleven. Allemaal mensen die niet perfect waren, maar die wel een hart voor God hadden. En dat is iets dat we hier in onze tekst ook mogen weten. God is getrouw. God is rechtvaardig. En dat is heel belangrijk om dat te weten. En dan gaat hij verder in vers 5. Maar indien onze onrechtvaardigheid God rechtvaardig staat, wat zullen we dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig volstrekt niet. Hoe zou God anders de wereld oordelen? Ik denk, ik heb dat een paar keer moeten lezen om te beseffen, wat wil Paulus hier nu zeggen? En ik denk dat het volgende is. Dat de slechtheid van de mens nodig is om de goedheid van God te tonen. Om te laten zien dat God eerlijk en betrouwbaar is. Wij zijn inderdaad niet goed, maar God is goed. Maar dat wil dan ook niet zeggen, en dat haalt hij dan aan de volgende versen, dat wij maar mogen zondigen omdat de goedheid van God zou toenemen. Dat is ook niet de bedoeling. We zijn niet gemaakt om te zondigen, al dat we zondigen, en we weten dat God goed is, maar het heeft ons geen vrijbrief om te blijven zondigen, zodat God zijn goedheid, zijn eerlijkheid en zijn trouw kan openbaar maken. Dat zeggen sommigen, willen ze Paulus laten zeggen. In vers 8 zegt hij toch, het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen, omdat het goede eruit voorkomen. Het oordeel over deze is wel verdiend. Nee, dat gaat het niet. Dat wil Paulus ook niet benadrukken. Wij kunnen niet, of wij mogen niet stilstaan om het kwade te doen, zodat Gods goedertierendheid, zijn goedheid, tentoongespreid wordt. Daar gaat het niet om. Zo is God niet. God wil dat wij een oprecht en een eerlijk leven leiden. Namelijk, God is goed en wij zondigen wel. En we krijgen vergeving. Maar het is niet zo dat wij door onze zonde de goedheid van God openbaar maken. Dat is niet de bedoeling. God heeft een wet gegeven. God heeft gezegd, zo wil ik dat je leeft. Zo ben je volmaakt voor mij. Dus de wet is als een soort spiegel. Die zegt hoe we moeten of hoe we zijn. Alleen kunnen we ons niet schoonwassen met die spiegel, met die wet. Daarvoor hebben we Jezus nodig. Dat komt dan in het volgende stukje. Maar Paulus benadrukt hier nogmaals hoe belangrijk het is. En hij denkt dat we hier in de tijd van Paulus, dat we ons daar kunnen inbeelden. Dat Paulus aan die mensen in Rome moet duidelijk stellen. Jullie mogen zijn, of denken wie dat je bent, Jood of Heiden. Jullie hebben bepaalde voorrechten, maar vergeet niet, iedereen is zondig voor God. Iedereen. Niemand is rechtvaardig. Dat moest Paulus heel goed benadrukken. Dat was ook de climax hier in dat hoofdstuk 3. Dat ieder mens zondig is. En dat gaan we verder lezen. En dan schrijft hij, wat dan worden anderen boven ons gesteld in hun enkel opzicht? We hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Dat zijn geen happy woorden. Daar wordt een mens niet blij van. Maar ik denk dat het nodig is dat Paulus dat hier schrijft, omdat we zouden zien in welke staat wij ons bevinden. Als de Joden zo overtuigd waren dat ze goed waren, dan had het werk van de Heer Jezus, dan was het niet nodig. Als zij zo bevoorrecht waren, ze waren bevoorrecht, maar dat zij de enige waren die zouden behouden zijn, dat wilde Paulus zeker niet benadrukken. Hij wil hier benadrukken, ieder mens is zondig. En ik denk dat het ook goed is voor ons dat we beseffen wat dat betekent. Want dan gaan we het werk van de Heer Jezus veel meer inschatten, veel meer hoger achten. Dan gaan we gaan beseffen van, wat heeft Jezus voor ons gedaan? Dan gaan we veel meer vreugde in ons leven kunnen hebben. Als we gaan beseffen wat het werk van Jezus is. En dat is juist het probleem, we zijn overdonderd, misschien door preken, we zijn overdonderd door die dingen, dat we niet meer stilstaan bij de zondigheid van de mens en de genade van God. Toen ik dat ook weer voorbereidde, besefte ik van, wie ben ik? Welke nietig mens ben ik dat God mij zo lief heeft? Ik ben niet de perfecte man, niet de perfecte vader, niet de perfecte broeder, en ga zo maar verder, en zeker niet de perfecte collega. Maar ik ben wel een geliefd kind van God. Door wie? Doordat de Bijbel ten eerste het zegt en doordat Jezus Christus voor mij aan het kruis is gegaan. Dat is zo prachtig. Dat geeft ons vreugde. Dat geeft ons vreugde. En dan gaan we verder. Dan lezen we... En ik denk... Paulus is niet mals. En ik denk dat we dat gerust ook naar ons toe mogen betrekken. Hun keel is een open graf. Christenen, hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol van vloek en bitterheid. En Paulus citeert hier het Oude Testament. Om nogmaals aan die Joden te Rome te benadrukken van hoe God denkt over dat volk. Hoe God denkt over de mens. Dit is wel door de profeten geschreven, maar de profeten waren de boodschappers van God. Wreedheid, bedrog en vervloeking. De drie kernwoorden hier kunnen we uithalen voor dat volk van God. God heeft vaak zijn volk veroordeeld. Bedrog, wreedheid en vervloeking. Dat waren de kenmerken, dat zo dacht God soms, niet altijd, over zijn volk. Wat een contrast met wat de Jood dacht over zichzelf. En ik denk dat we dat ook in ons eigen leven ergens mogen naar ons toe trekken. Hoe gaan wij om? Hoe zijn wij als christenen? Is ons keel soms niet een open graf? Plegen wij niet veel? Roddelen we niet te veel? Als we niet akkoord zijn met bepaalde dingen? Hoe is onze staat in de gemeente? Zijn wij opbouwend of breken we af? Hoe gaan we om met mensen die we pijn hebben gedaan? Kunnen wij vergeving geven? Kunnen wij ook al, hebben we geen liefde voor die man of vrouw, kunnen wij liefde geven? God zegt dat we moeten leren te vergeven. 70 maal. Als iemand die ons pijn heeft gedaan, en ook al is het volgens onze visie niet juist, kunnen we dan toch zeggen, ik vergeef het u. Dat zijn hier woorden, harde woorden, dat Paulus schrijft aan de Joden, maar ook voor ons. Hoe zijn wij? Hoe zijn wij? Hoe ben ik? Het zijn dingen, als je dat leest, dat je dan erover nadenkt en zegt, inderdaad, die woorden die Paulus schrijft naar de Joden, niemand is rechtvaardig, daar hoor ik ook bij. Soms ben ik ook zo'n man. Soms ben ik ook zo'n vrouw. Soms is mijn mond vol bedrog. Soms spreken mijn lippen weinig liefde uit. Dat is iets, een spiegel in feite, dat Paulus tentoonspreidt naar ons toe. En dan gaat hij verder. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen ze niet. De vreze God staat hun niet voor ogen. En dat is namelijk, dat is heel erg, dat Paulus dat schrijft tegen zijn Jodengenoten. Tegen die mensen die zogezegd het uitverkoren volk waren. De vreze van God kennen zij niet. Staat hun niet voor ogen. Hebben wij nog vrees voor God? Gezonde vrees. Onze kinderen, ik moet eerlijk bekennen, onze kinderen hebben soms ook weinig vrees voor God. Weinig vrees. Dat is heel droevig als ouders om dat te moeten zeggen. Maar, hopelijk, en we hebben het gebed, komt er daar verandering in. We mogen bidden dat God zich ontfermt over ons. En over wie God zich ontfermt, ontfermt hij zich. Maar ik bid dat de vrezen voor God, dat is nog geen kennis. Gewoon vrees hebben voor God. Wat er hier allemaal in staat en wat we moeten doen, dat komt wel. Er zijn mensen die vrees voor God hebben en misschien nooit de Bijbel hebben gelezen. Veel meer vrees hebben of wij die dagelijks is een groot woord, maar de Bijbel lezen en soms lijkt het ons allemaal heel normaal. De vrezen Gods. En dat is geen angst voor God. Dat is eerbied en respect voor God. God maken zoals hij is, niet hem als een leugenaar maken, zoals de Joden en wij soms christenen doen. Ze maken van God een leugenaar, doordat ons gedrag en de woorden niet overeenkomen met wat de schrift zegt. Nee, de vrezen Gods, een vrees, een gezonde, eerbiedige eerbied hebben voor God. Ik hoop dat we dat echt in onze harten mogen laten doorwerken, die woorden. De vrezen Gods. Nu weten wij dat de wet, om nog te eindigen, vers 19, tot hen spreekt die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet niemand gerechtvaardigd wordt voor hem. En dat is typisch, naar de Joden toe, want wij en de wet, ja, we kennen niet zo goed de wet. Of we willen daar ook zo weinig van over nadenken. Maar de wet was op zijn geheel niet slecht. Als je de wet leest, dan was het alleen maar tot het doel om, ja, om een leven te leiden. In feite, er is een wet nodig. Ergens ook in België hebben we een wet nodig, want anders is het anarchie. Maar die wet alleen, op daarop kunnen we niet vertrouwen. Die wet geeft geen redding. Al is de wet ook goed, die wet geeft geen redding. En dat was het grote misverstand dat de Joden hadden. Die wet, dat was voor hen hun redding. Door de wet of dat te houden, konden ze in de hemel geraken. Maar dat was niet de bedoeling. Het was een soort levenswijze dat God wilde brengen. Wij zijn niet gerechtvaardigd door de wet, antwoordt Paulus hier. De wet leert ons juist dat we zondig zijn. Wij kunnen niet voldoen aan Gods genade. En dan kunnen we zeggen in het Oude Testament, jammer voor de Joden. Maar God had altijd al een andere oplossing. En ik vind dat juist zo prachtig. Wij hebben Jezus. Wij nieuwtestamentische gelovigen hebben Jezus. Dat weten we. Maar in het Oude Testament hadden ze de offers. Iemand die zonde had beleden, die wist van, ik kan niet voldoen aan die eis van God, mocht een offer brengen. Een offer naar God toe van ook, dat wordt ergens een betuigenis van God van, kijk, ik kan niet voldoen aan uw wet. Ik ben niet volmaakt, maar door dat offer verwijst in feite een heenwijzing naar Jezus Christus die straks komen zal. God heeft altijd voorzien voor een oplossing. Als een mens eerlijk en oprecht wandelt met God, dan komt God in zijn genade toe. Ik moet vaak denken aan Jeremia. In Jeremia 3 staat er daar, en ik heb dat al dikwijls aangehaald, dat God zegt tegen zijn geliefd volk, een volk die opstandig was en vaak heel anders dacht dan God wilde. Ik had gedacht, zegt Paulus, schrijft Jeremia, ik ga het een keer voorlezen. Jeremia 3, hopelijk vind ik het nu, ik heb het niet. Ik moet eerst nog Jeremia vinden natuurlijk. Daar staat er, ik had gedacht, in vers 3, ik heb het onderlijnd. Vers 3, waar staat dat hier nu? Ja. In vers 3, hoofdstuk 3, vers 4, daar staat er, noemt gij... Nee, wacht, ik denk dat ik mis ben. Noemt hij mij van nu af aan mijn vader, de vertrouwder mijn jeugd, zijt gij. Het was die vers. Ah, hier, ik heb gemist. Het was vers 20. Vers 20 in hetzelfde hoofdstuk. En ik had gedacht, dat zegt God tegen zijn volk, dat gij mij zult noemen mijn vader. Is dat niet prachtig, dat God zo naar de mens omziet? Dat zijn woorden van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we dat God zich openbaart als een vader. Vaak lezen we het. Hè? Jezus zegt van zijn vader, wij mogen hem ook vader noemen. Maar in het Oude Testament was dat niet zo gebruikelijk. Yahweh, God was zo afstandelijk. Maar hier lezen we dat God door Jeremia zegt, had ik niet gedacht dat gij mij vader zou te noemen. Dat is het karakter van God. Dat is God in feite, in zijn eigen persoon. En ik denk, hoe meer dat we dat gaan beseffen, hoe meer vreugde er in ons hart is, hoe meer liefde er is naar God toe, hoe meer bewoonheid er is naar God, of bewoonheid naar de mens toe, hoe meer wij ons ook willen inzetten voor God, wat dat ook mag zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijke zaak is, om te weten wat God voor ons heeft gedaan. Niemand is rechtvaardig, en dat wilde Paulus, daar ga ik mee afsluiten, dat was de bedoeling in zijn brief. We kunnen die brief, we moeten dat feitelijk in zijn geheel behandelen, we kunnen niet zomaar een stuk uithalen. Het is altijd een schrijven, Paulus heeft dat geschreven op iets, op een reactie van de christenen of van Rome. Die brief is er niet zomaar gekomen. Paulus heeft een gerucht gehoord en heeft geschreven. Heeft zich willen verduidelijken van wat er in Rome afspeelde. En hier moest hij benadrukken van niemand is rechtvaardig. In dat hoofdstuk was er maar één climax. Dat wilde hij namelijk aan de Joden in Rome duidelijk maken. En aan iedereen die het wil horen, niemand is rechtvaardig. Niemand geeft een excuus. Niemand kan zeggen, ik ben omdat ik Jood ben of ik ben, ja, gelijk wat. Niemand is rechtvaardig voor God. In het volgende hoofdstuk gaan we dan lezen hoe we wel rechtvaardig worden. Maar ja, dat weten we natuurlijk wel allemaal. Maar het is toch zo belangrijk om dat te zien. Ook om nogmaals te benadrukken de zondigheid van ons allen. Want we zijn soms jaren christen en soms denken we, wow, we zijn wel goed, hè? We plegen geen bedrog, overspel, moorden. Maar in feite zijn we in ons hart zijn we net als de Jood. Net als de mens die buiten ons is. Net als de ongelovigen. Er zit niet veel goeds in ons hart. En dat heeft Paulus ook willen benadrukken in dit schriftgedeelte. Amen.
Dankjewel, Jan. We gaan nu de tijd van gebed nemen om ook daarop antwoord te geven. Ik heb een paar dingen neergeschreven dat we misschien kunnen over bidden. Zoals Jan heeft geëindigd, we zijn allemaal zondaars. We hebben allemaal fouten gemaakt. We hebben allemaal zonde gepleegd. En we zijn eigenlijk niet veel beter dan de andere persoon. Maar we kennen genade en we hebben genade ontvangen. God is trouw, zelfs wanneer dat wij ontrouw zijn. Dus met die gedachte laten we een tijd nemen van gebed. God danken voor zijn genade, God danken voor zijn betrouwbaarheid. En beseffen dat wij afhankelijk zijn van hem. Ik wil ook dat we in bijzonder nadenken en bidden voor de koppels, huwelijken in onze gemeente. Dat we mogen ook bidden voor sterke, gezonde huwelijken. Op deze dag van Valentijnsdag. Ik zal dan afsluiten in gebed. God is trouw, zelfs wanneer wij ontrouw zijn. Amen.